Ik heb het ook genoemd, de geestelijke strijd, Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 13. En u mag daarheen gaan in uw Bijbel, dat gaan we lezen. Dan duiken wij er nog even in een moment van gebed, om de Heer zijn zegen te vragen en afhankelijk van hem hier ook in te gaan. Er is zo'n ontzettende grote wereld buiten ons, waar wij weinig tot niks van zien. Niemand heeft God ooit gezien, en waarom? Hij is geest. Alleen dat al, dat is buiten ons, daar hebben we geen zicht op. We leven in een wereld die alleen maar geobsedeerd is door het zichtbare. Heeft iedereen trouwens een preekschema? Dat is niet noodzakelijk, maar dat is een beetje een routetijdtabel. Dan weet u waar ik ben, waar ik heen ga, welke bijbelversen ik daarbij ook citeer, gebruik om het te onderbouwen dat hetgeen wat ik zeg ook werkelijk uit Gods woord mag komen. Controleer mij. Want ik ben een zwak mens, gevallen, in zonde, gered bij genade, maar verre van volmaakt. Die tijd komt nog. Ook voor u, maar help mij. Zullen we met elkaar lezen om hier verder mee te gaan? En Paulus die begint hier verder, mijn broeders. En dit spreekt hij dus tegen de gelovigen in de gemeente van Efeze. Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En dan gaat hij een omschrijving geven waar de werkelijke strijd over gaat. Want wij strijden, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Vader, wat is het goed om uw woord te hebben. Zonder dat, Heer, zouden wij niet weten wat er in de wereld buiten ons, in de onzichtbare wereld, de geestelijke wereld rond zou gaan. We zouden alleen maar het fysieke zien, wat we met onze ogen kunnen zien, Heer, zouden wij als enige realiteit erkennen. Maar Heer, het is uw goedheid, het is uw genade, dat wij inderdaad door uw woord heen en ons geloof en vertrouwen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat in onze ogen geopend heeft, dat uw woord de waarheid spreekt. En Heer, hier zien wij als het ware ook een verband tussen wat er op aarde gaande is, Heer, te kunnen verklaren. Waarom schiet één man, jonge man, in Amerika 17 mensen neer? Oh ja, we kunnen zeggen, Heer, hij is zondig en dat zit in hem. Nee, omdat er een strijd is in de hemelse gewesten die invloed heeft op deze wereld. Op alle wereldheersers en op elk niveau is dit inderdaad het schouwspel, Heer. Als het ware, wat we op aarde zien is het schouwspel van wat er in de hemelse gewesten zich afspeelt. Een strijd, Heer, die wij ons niet voor kunnen stellen, waar u ons grotendeels tegen beschermt, waar u onze ogen niet voor opent. Oh ja, we lezen dat ene voorbeeld in het Oude Testament, waar die profeet inderdaad tegen zijn knecht zegt, zie je niet wat een strijdmachten, een hemels leger daar gereed staat om in te grijpen? Toen daar alleen maar een aards leger voor hem stond, en hij bad en de ogen van zijn knecht werden geopend en hij zag een hemels leger, vele malen groter dan het aardse leger wat voor hem stond. Heer, mogen we dit gaan begrijpen, dat er een vijand is van u, Heer Jezus. Een tegenstander, een verleider, een bedrieger, een boze. En de hele wereld ligt in zijn schoot. De wereld is een schouwspel van hem. Heer, we kunnen hem overal zijn tentakels zien. Overal zien we dat de mensheid zichzelf vernietigt. Maar Heer, dat is omdat er een boze achter zit. Omdat er een satanisch plan is die het uitwerkt, maar boven dat alles vinden wij de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld kwam om zijn leven, u Heer, om uw leven te geven als een losprijs voor een ieder die gelooft. Dat wij bevrijd worden, Heer, uit zijn tentakels. Dat wij door geloof en vertrouwen op u alleen, Heer, weggenomen worden uit zijn domein. En in uw rijk geplaatst worden, Heer Jezus. Uit genade, als geschenk. Niet omdat wij beter zijn, niet omdat wij iets in ons hebben. Maar omdat u ons, dat geloof in ons hart bewerkt. Heer, zo komen wij hierbij één. We vragen u zegen over deze tijd, dat onze ogen geopend mogen worden. Voor de verleider, de bedrieger. Heer, misschien niet de meest verrijkende studie, Heer. Maar dat wij gaan begrijpen wie onze vijand is. Om ons wederom te zeggen, Heer Jezus, hou ons dicht bij u. Breng ons dicht bij u. Hou onze ogen gericht op u. Want Heer, als wij dat niet doen, dan vallen wij voor zijn verleidingen. Dan vallen wij voor zijn verleidingen. Hij is machtiger dan ons. Maar Heer, dan hebben wij ook dat vers. Maar hij die in ons woont, de Heilige Geest, is sterker dan hij die in de wereld regeert. Heer, wij mogen met opgeheven hoofd en in de volle zekerheid van het geloof staan. Maar we weten dat u ons juist probeert te verleiden als kinderen van u, Heer Jezus, om onbruikbaar voor u te zijn, om ons geen vrucht te laten dragen voor u, om ons zo te laten struikelen en vallen en verleiden in zonde dat wij de naam van Christus besmeuren. Heer, maak over onze hart als wij doorheen deze studie gaan. Hou ons dicht bij u, Heer Jezus, en dat alles uit genade. Amen. We zijn bezig inderdaad met de studie over Satan. Niet een van de meest bevredigende studies, maar wel een noodzakelijke studie. Een hele noodzakelijke studie. Er is ook niet een studie waarin je verrijkt uitkomt. Maar het is een die nodig is, omdat wij hierdoor leren wie onze vijand is. En wij moeten goed opletten dat wij niet misleid worden. We moeten goed opletten dat wij ook niet onze focus verleggen naar Satan. We kijken naar hem, we willen hem kennen, maar onze focus moet weer zijn op Jezus Christus. Vorige keer heb ik stilgestaan dat hij sublieme mogelijkheden heeft, dat hij in de hemel kon zijn en op aarde, en dat hij subliem intellect had, een subliem doortrapt plan. Dat plan hopen we nog wat verder op terug te komen, misschien wel volgende week als de kinderen in ons midden zijn. De jongere kinderen bedoel ik dan. Satan zal alles op alles zetten om zijn plan tot uitvoer te brengen. Vandaag wil ik meer stilstaan bij zijn karakter, zijn goddeloos wezen. Dit vinden we vooral in de namen. Mijn inleiding is kort, u mag al naar de tekst gaan. 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 14. Satan is, zo heb ik dat genoemd, de bedrieger. De bedrieger. En dit wordt hier zo sterk ook verwoord en zo helder. En dit gaat dan in de context over schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders. Zij die zich voordoen als zijnde van we behoren bij Christus, maar goddeloos leven. En wat zegt hij hier dan over die valse leraren? Die hebben een bron. Dat is ook geen wonder, want zegt Paulus hier. Want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Hij doet zich voor als een engel van het licht. Zie, een bedrieger doet zich anders voor dan dat hij is. En Satan is een meesterbedrieger. Hij is de topvermommer van deze wereld. Niemand is daarin zo volleerd als hij. Hij is zo sluw. Hij is de bedrieger. Hij doet alles om zijn werkelijke aard te verbergen. Hij doet voor alsof hij heel authentiek is. Of hij heel betrouwbaar is. Hij komt heel betrouwbaar over. Terwijl hij volledig vals is. En als je deze tekst bekijkt, dan is Satan geen kleine bedrieger. Hij komt niet met een kleine leugen. Hij komt met de grootste leugen. En we horen dat ook wel eens. Is het niet van, het is beter een grote leugen te doen. Die wordt eerder geloofd dan een klein leugentje. En wat is de grootste leugen? Hij doet zich voor als een engel van het licht. Terwijl hij het enige wat is, is duisternis. Dit is de grootste leugen die hij maar zich voor kon doen. Begrijp me goed, hij komt niet als een wolf. Hij komt niet zoals we in de mythologie wel zien met een drietand en horentjes op. Maar zo komt hij niet. Want dan zou iedereen hem herkennen. Hij komt niet gehuld in het duister. Hij komt als een engel van het licht. Hij komt met een kleed van geestelijkheid. Met een uiterlijkheid van vroomheid, goedheid, het beste met een ieder voorhebbend. En als we dat op de gemeente voorspiegelen, dan is dat misschien zo beter te zien van, hij valt de gemeente niet aan, hij wordt een regelmatige bezoeker. Dat is een schijn. Dat is een bedrieger. Hij vervolgt de kerk niet. Hij neemt de preekstoel over. Zie, we hebben heel sterk de gedachte, van de week kregen wij het boekje van Open Doors binnen over de vervolgde kerk. En dan zag je zo de wereldkaart met allerlei landen rood gekleurd. Amerika was niet rood gekleurd, Europa was niet rood gekleurd, daar wordt de kerk niet vervolgd. Really? Het enige verschil is dat daar is het een zichtbare vervolging en voor ons niet. Dit is de vervolging die Satan heeft. Hij als een bedrieger komt binnen. Oh, ik vervolg de kerk hier niet zoals daar. Ik infiltreer weer. Ik kom wel als een geestelijke terrorist binnen. Hij komt als één van ons. Zie, en wie niet goed oplet, wordt bedrogen. Wie goed gelovig is, zal hem niet opmerken. Wie geen onderscheidingsvermogen heeft, zal hem niet opmerken. Oplettendheid is essentieel. Dit was ook wat Paulus zei tegen de Galaten. Wat zegt hier ook in Galaten 3 vers 1? En ik citeer gewoon even, u hoeft dat niet allemaal op te zoeken. U mag dat thuis ook doen. Maar, o gij dwaze Galaten. De mensen in Galaten sprak hij zo aan. Wie heeft u betoverd om van de waarheid niet te gehoorzamen? Maar eigenlijk, wie heeft u betoverd om bij de waarheid vandaan te gaan? Wat is er gebeurd? Wie heeft je bedrogen? Wie heeft je verleid? Weet je wat het grootste gevaar is hier? Om te denken van dat zal ons niet gebeuren. Om te denken van dat zal mij niet gebeuren. Zie, het grootste gevaar is voor iedereen, voor elke gemeente, voor iedereen die daarin leeft van, oh, onze gemeente is onoverwinnelijk. Wij zijn een fort van waarheid. Wij hebben het woord van God. We hebben een sterke oudste raad. Ah, man, die mannen die staan als een rots in de branding voor de waarheid. Ik weet niet waar u uw vertrouwen plaatst, maar ik hoop niet op mij of op Stefan. Of op Bart. Ook niet in uzelf. Zie. Wij zijn geen burcht. U en ik zijn geen burcht die onoverwinnelijk zijn. Zie, dit is de eerste winst van de bedrieger om zo binnen te komen. En hem niet als vijand te erkennen of herkennen. Of onze eigen zwakte niet door te hebben. Dit is niet om bang te maken. Dit is om onze vijand te zien voor wie hij is. Hij is een bedrieger. Ik moest even denken, het staat niet in uw tekst, maar vanochtend toen ik in de voorbereiding was, moest ik denken aan die vraag van Filippus aan het eind. In Johannes Evangelie, hoofdstuk 14, dat Filippus inderdaad zei van, laat mij de Vader zien. De Heer Jezus die zegt, ik ben nu zo lang bij u. En je hebt de Vader niet in mij gezien? Zie, Jezus was geen bedrieger. Jezus was transparant. Jezus was, what you see is what you get. Wat je ziet, dat krijg je ook. Hij was realiteit. Wie mij gezien heeft, zei hij, heeft de Vader gezien. Maar de Vader is onzichtbaar voor ons. Maar in geloof zien wij hem voor wie hij is in Jezus Christus. Zie, dit is waarom wij Christus centraal moeten zetten. Als Christus niet centraal staat, dan hebben wij onze oog niet gefocust op hetgeen waarop we gefocust moeten zijn. En Filippus, feitelijk had hij de focus niet juist. Laat ons de Vader zien. Filippus, dat was exact wat ik probeerde te weerspiegelen. Zie, Satan is het tegenovergestelde van Christus. Satan is een bedrieger en Jezus is waarachtig. Satan is ook een leugenaar, u mag gaan naar Johannes hoofdstuk 8 vers 44. Zie, want zoals hij is, zo spreekt hij ook. Satan is een bedrieger en zo spreekt hij ook. Hij spreekt bedriegelijk. Hij spreekt bedriegelijke woorden, hij spreekt leugens. En dit is misschien wel iets heel belangrijks om voor onszelf een stukje te begrijpen. Satan spreekt bedriegelijke woorden, hij spreekt leugens, want wat staat er in Johannes 8 vers 48? En laten we wel wezen, niemand van ons weet wie Satan is. We zien zijn werk hier om ons heen, niemand kent hem. Dus we zijn ergens aan gebonden om ons te vertellen wie dat is en hoe die is. En dat kan alleen Gods woord. Nergens anders vinden wij dit over Satan. En wat staat daar in Johannes 8 vers 44? Want er is in hem. En dat spreekt over de duivel als je het beginstuk van 8:44 gaat kijken. Want er is in hem, in de duivel, geen waarheid. Want hij is, wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Die Satan is niet een leugenaar die af en toe liegt. Dat is niet ook de intentie van deze tekst, wanneer hij spreekt. Hij is de leugenaar. Wat staat het eerste stuk? Want er is in hem geen waarheid. Dat is vrij duidelijk. Dat is alomvattend. Er is in hem geen waarheid. Alles wat God zegt en wat waar is, trekt hij in twijfel. Hij kan geen waarheid spreken. Er bestaat geen waarheid in hem. Er is geen residu van waarheid in hem. Nu, bij de mens is dat nog net iets anders. Zie, op het moment dat de mens tegen God gekozen had, Adam en Eva, en die kozen tegen God, is de mens gevallen in zonde. Iedereen is zondig. Iedereen wordt geboren met een zondige natuur. Iedereen neigt naar de zonde. Elk kind dat geboren wordt, hoeven wij nooit iets verkeerds te leren. Maar als het gaat over alleen al dit. We zagen net een vrouw die zorg wil dragen voor haar kind. Maar is goed. Iedereen die nog een beetje een moreel kompas in deze wereld heeft, in zijn hart, die weet een kind moet beschermd worden, die moeten we verzorgen. In elk mens zit een residu nog van het beeld van God. Dat is een belangrijk punt. Zie, wij spreken over totale verdorvenheid. Dat elk mens in zijn wezen, in elk facet van zijn wezen, besmet is door zonde. Maar we zijn niet allemaal, hebben we hetzelfde gedaan als Adolf Hitler of Stalin. We hebben wel dezelfde mogelijkheden. Maar we zijn niet allemaal slecht zoals wij ons, zo slecht als we moeten zijn of kunnen zijn. Er zit een residu van waarheid in ons. Ons geweten alleen al. Net zoals met ongelovigen. Als je spreekt over in de gevangenis. Wat zijn de mensen die daar het slechtst hebben? Dat zijn kinderverkrachters. Die worden daar het slechtst behandeld onderling. En waarom? Oh ja, maar dat doet niemand. Hè? Blijf van een kind af. Hè? Zie, dat is een moreel kompas. Weet u dat Satan dat niet heeft? Satan is nooit geschapen naar Gods beeld. Daar is geen residu gebleven. Daar is geen afspiegeling van God die zwaar beschadigd is en waar niet meer God gereflecteerd is. Satan heeft dat niet. Dat is wat hier staat. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij spreekt, staat er zelfs. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Weet je wat dat eigenlijk betekent? Zijn moedertaal is de leugen. Als u mij hoort spreken, dan weet u dat is een Hollander. Of een Nederlander. Als u nog een beetje goed luistert, dan weet u zelfs dat ik van boven de rivieren kom. Anders dan had ik wel een beetje een ander accent. Satans klank, Satans moedertaal is de leugen. Satan is volledig slecht. Er is geen residu van waarheid in hem. Hij kan ware dingen spreken. Hij kan ware dingen spreken. Toen Jezus verleid werd, toen citeerde hij de Bijbel. Maar hij verdraait het altijd voor zijn eigen goddeloze doelen. Hij haalt het uit de context. Hij gebruikt het voor zijn egoïsme. Hij gebruikt het voor zijn plan. Hij geeft er altijd een draai aan om het te gebruiken voor zijn goddeloos doel. Heeft God niet gezegd? Pudum, 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 pudum. Satans aard is dat hij de leugen spreekt. Oh, dit is voor ons. Ik bedoel, wij zien mensen om ons heen die constant liegen voor ons gevoel. Vaak liegen, laten we dat zeggen. Niemand liegt constant. Satan kan niet anders. Hij heeft geen andere mogelijkheid. Zelfs toen hij voor de troon zat van de hemel kwam, toen bij Job, dat God tegen hem zegt van, ha, waar kom jij vandaan? Heb je Job gezien? Ja, zeg. Je geeft hem ook alles wat zijn hartje begeert. Dan is het ook niet vreemd dat hij u aanbidt. Altijd verdraaien. Wat staat er nou nog verder achter? Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij van wat van hemzelf is. Hij spreekt, de NBG zegt dat ook meer, hij spreekt naar zijn aard. Leugen is zijn moedertaal, maar dan gaat hij verder. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Hij is de bron van elke leugen. De leugen is bij hem begonnen. Hij is de oorsprong van onwaarheid. Alle leugens zijn terug te voeren op hem. Hij is niet alleen de vader ervan, hij heeft ook kinderen. Handelingen 13 vers 10, en ik citeer gewoon even. Waar Paulus inderdaad op Cyprus is, en daar is die Elimas. En die probeert de stadhouder van het geloof af te houden. En wat zegt Paulus dan over die Elimas? O duivelskind, staat er in de HSV. Is het een beetje letterlijk vertaald? Is het, o kind van de duivel, vol van alle bedrog en van uw alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Je zou zeggen, dat is wel een straffe uitspraak die hij doet. Maar waarom noemt hij hem kind van de duivel? Omdat namelijk Elimas er continu mee bezig was om de waarheid en de weg van de Heer te verdraaien. Om daar een goddeloze draai aan te geven. Ja maar, ja maar. Om deze man, die stadhouder, eigenlijk van de Heer Jezus vandaan te houden. Dat is wat Satan doet en dat is wat we bij Satan zijn kinderen terugvinden. Oh, je mag overal kijken, zolang je maar niet Christus op het oog hebt. Elke leugen mag je wel geloven, dat maakt hem niet uit, of je nou. Ik hoef niet iets te noemen, maar je mag alles geloven, zolang het maar niet Jezus Christus is, als de enige verlosser die de prijs van de zonde betaald heeft. Maar nee. Wat een contrast met Christus, zeg. Hij is de waarheid. Het is niet dat ik daar heel veel. Maar we moeten er elke keer bij. En dan zien we het contrast. Is Christus een klein beetje waarheid? Nee, hij is de volle waarheid. Ik ben de echte waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Genade en waarheid kwamen met Jezus Christus. Staat er in de Johannes Evangelie. Geen enkele leugen. Geen enkele ongerechtigheid. Volledig waar en waarachtig. Vandaag staan we oog in oog met het contrast Satan, de bedrieger en de leugenaar. Maar hij is ook boos. Johannes hoofdstuk 17 vers 15. Hij is de boze. Zie, wil je Satan zijn karakter zien, dan zit dat vaak in de termen en de namen die hij krijgt. En hij wordt genoemd de boze. Niet zozeer door ons, maar door de Heer Jezus zelf. In het hoge priesterlijk gebed, Johannes hoofdstuk 17 vers 15, in het gebed van de Heer, waar wij als het ware meeluisteren, het enige gebed wat geregistreerd staat, nou niet het enige, maar wel het langste gebed, waar we zien dat de Heer Jezus tot zijn Vader bidt. Ik bid niet dat u, Vader, hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. In het Engels, the evil one. Zie, het is een persoon, het is niet een kracht, het is niet een force, het is niet iets wat onpersoonlijk is. Het is een boze en het is een persoon. Maar de Heer Jezus noemt hem hier de boze. Zie, Satan is niet alleen een bedrieger, ligt niet alleen, maar is zo slecht. En dan zeg je wel, hoe slecht is hij? Hij is zo slecht dat hij zelfs wil dat anderen zo slecht worden als hem. Hij is niet tevreden met zijn persoonlijke slechtheid. Het zou hem nog charmeren, is het niet? Dat hij inderdaad zegt, wel, ik ben compleet slecht, er is in mij al geen waarheid. Ik ben de leugen, ik ben de vader van, ik ben een boze, maar weet je, ik hou dat voor mezelf. Nee. Hij is zo boos. Hij is niet eens tevreden met zijn eigen, dat hij die corrupte natuur van hemzelf, voor hemzelf houdt. Die gaat, hij wil dat anderen op hem gaan lijken. Hij wil dat anderen op hem gaan lijken. Dit is feitelijk satanische mededeelzaamheid. En het enige wat hij uitdeelt is slecht. Is kwaad. En is verwoesting. We moeten niet denken dat Satan in een veilige kooi zit. Hè? Zoals gevaarlijke dieren bij een zoo. Waar je veilig op afstand kan staan te kijken en zeggen van, oh, dat zit veilig daar. Dat raakt mij niet. Satan is ook niet mensenschuw. Die van ons wegvlucht. Hij trekt zich niet in afzondering. Petrus omschreef hem in 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Oftewel, hij is een boze en hij is erop op uit om mensen te verslinden. En dat begint gewoon in relaties. Dat begint in relaties, in gezinnen, huwelijken, naar kinderen toe. Naar bazen toe, we hebben ze allemaal gehad in het voorstuk van Efeze, om ze te verslinden, om het te vernietigen. Satan houdt de slechtheid niet voor zichzelf, hij wil iedereen daarmee infecteren, besmetten, zijn slechtheid overdragen. In 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 19, zo'n belangrijk vers, misschien dat u daar eens even heen kunt gaan, om dat eens even te lezen, hoe universeel Satan als in zijn boosheid gaat. 1 Johannes 5 vers 19. Dat is ergens achterin, dat is een klein boekje. Hebreeën, dan hebben we Jacobus, de twee brieven van Petrus, en dan hebben we 1 Johannes, hoofdstuk 5 vers 19. En dit is zo'n belangrijk vers die ook laat zien, en ik laat u er ook even heen gaan om een kleine aanvulling daar te geven. Wij weten dat wij uit God zijn. Wat zegt Johannes daar? We weten dat wij door God uit het duisternis gehaald zijn, in het licht van Christus geplaatst zijn, tot wedergeboorte gebracht zijn. Kinderen van de Allerhoogste zijn geworden als een geschenk. Maar dan zegt hij ook het volgende. En dat de hele wereld, de andere kant, de andere helft, dat de hele wereld in het boze ligt. Eigenlijk is het niet het boze. Het is de boze. Teksten zijn twee woorden bij elkaar en het... En in de context is dat elke keer, alle Engelse vertalingen zijn heel correct daarin. The evil one, the evil one, the evil one, the evil one. Wij kunnen dat niet zo makkelijk zeggen in het Nederlands, maar het had scherper gekund. Het is de boze. De hele wereld is van hem. En hij hoeft alleen maar één ding te doen en is er steeds verder de vernieling in te helpen. Is steeds verder te besmetten met zijn slechtheid. Mensen, we hoeven maar om ons heen te kijken en we zien het. De kranten staan elke dag vol met ongerechtigheid en ellende. Hier komt het uit voort. De hemelse gewesten, de strijd die erachter zit, de heerser van deze wereld. En de hele wereld ligt in zijn schoot, als het ware. Wat hebben we dan nodig, dat gebed van onze Heer Jezus, is het niet? Die hier... Teruggaan even naar Johannes hoofdstuk 17 vers 15. Het eerste wat ik las in dit stukje. Ik bid niet voor hen om uit de wereld weggenomen te worden, maar dat u hen bewaart. Maar die tegen Petrus zegt, ik heb voor jou gebeten, Petrus. Anders zou je niet staande kunnen blijven voor de kracht, de macht van Satan, zijn verleiding, voor de boosheid die in hem is. Jezus die al bidt voor ons. Ik bid voor hen, Heer. Niet dat u ze weghaalt, wij zijn hier nog steeds, we zijn pelgrims. Maar dat u ze bewaart voor de boze. Hij is de enige, Christus is de enige die ons daarvan kan bewaren. Dit is waarom wij ook moeten bidden in het Onze Vader, wat ik net al zei, verlos ons van de boze. Verlos ons ervan, Heer. We worden zo makkelijk door besmet. Hou ons veilig. Absoluut slecht is Satan. En absoluut goed is Christus. Het continue contrast. Is Satan een beetje slecht en Christus een beetje goed? Christus is volmaakt goed. Satan is volledig slecht. Er is geen goedheid in hem. En hoe zien we dat nou? Hoe gaat hij dan ook te werk? Hij is niet alleen een bedrieger. Hij is niet alleen een leugenaar. Hij is niet alleen boos. Hij is een verleider. Hij is een verleider. Matteüs hoofdstuk 4 vers 3 wordt hij zo omschreven dat de Heer Jezus toen hij gedoopt was, ging hij de woestijn in, geleid door de Heilige Geest, zegt Lucas daarbij. En wat staat er dan? En de verzoeker kwam bij hem, bij de Heer Jezus, om hem 40 dagen te verzoeken. Nou, hier met drie vragen, Jezus te verleiden, de verzoeker, de verleider. Zie, een verleider is feitelijk een test om iemand te laten struikelen, om hem naar de ongerechtigheid te leiden, om hem af te breken. Satan in zijn verleidingen heeft altijd het slechtste voor ogen. Is altijd op zoek om onderuit te halen. Satan bouwt nooit op. En hij heeft nooit iets goeds voor ogen. Het woord trouwens hier in Matteüs hoofdstuk 4 vers 30 wat ik net citeerde en de verzoeker kwam bij hem. Het is het Griekse woord dat hij niet zomaar een verzoeker is of af en toe. Maar constant. Constante verzoeker. Dat is het mooie van de Griekse tekst. Je kan zien aan het woord of dat een karaktereigenschap is of niet. Dat is een karaktereigenschap. Constant. Dit is wat Satan komt doen. Hij komt om te verzoeken. Hij komt om te testen. Hij komt om te verleiden tot zonde. En wel, soms horen we dat ook wel eens. Want Satan heeft dit in mij bewerkt. Satan, de duivel heeft mij hiertoe verleid en dit veroorzaakt. Oh, wel duidelijk stellen, mensen, één ding voor ons neerzetten. Satan kan geen zonde in ons bewerken. Let's be clear. Hij kan geen zonde in ons bewerken. Maar hij kan van buitenaf alle omstandigheden regisseren in het speelveld dat God hem gegeven heeft. Om inderdaad ons te verleiden en te trekken. Zie maar, Satan die kan binnen de grenzen die God hem gegeven heeft, de omstandigheden zo regisseren dat wij getrokken worden ergens heen. Hij heeft redelijk wat ervaring met de mensheid. Voordat wij zelf uitgevogeld hebben waar we struikelen, heeft hij al 450 generaties voor ons geweten. Zo van, haha, maar vroeg of laat gaat er ergens iemand vallen. Is het niet voor geld, dan is het wel voor status. Maar allemaal hebben we onze zwakheden en hij kent ze beter dan wij. Van buitenaf regisseert hij dat, strooit hij als het ware de verleidingen neer, legt hij lokaas neer en dan is het aan ons om te happen of niet. Hij spreidt lokaas neer om onze oude natuur, die oude neiging in ons, dat we inderdaad nog het verkeerde kunnen doen. Daar wordt aan getrokken. En hoe doet hij dat? Well, hij verleidt ons in ons denken. Laten we daar eens even wat bij stilstaan. Hij verleidt ons in ons denken. Hij komt met rationele listen. Wel, rationeel. Zie, de satanische theologie is om mensen in de val te lokken. 1 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 1 noemt Paulus dat ook. Leringen van demonen. halve waarheden getrokken uit Gods woord en vermengd tot dit is het. Dit is geen onschuldig iets, dit zijn verleidingen in het denken. Ik geef toe, soms dan voel ik mij inderdaad... Het voelt niet altijd prettig. Ik bedoel, Sjaar maakte er vanochtend even de opmerking over, ja, Erik heeft me ergens op gewezen dat. Dat voelt niet fijn als je inderdaad iets hoort waarvan je denkt, is dat wel zo in de context? Is dat wat daar bedoeld wordt? Is dit essentieel of is dit urgent? Is dit belangrijk genoeg om te vermelden dat we hier wat voorzichtiger moeten zijn met een bepaalde tekst? Om die zomaar te presenteren en zeggen van nou, dit staat er. Ja, voelt niet fijn. Maar aan de andere kant is er ook dat verlangen om te zeggen, maar wacht eens even. Als wij inderdaad zeggen dat wij de waarheid lief hebben, dan moeten we daarvoor strijden, ook onderling, om kleine correcties. Ook al zijn er maar kleine correcties die niet eens hier van de preekstoel genoemd hoeven te worden. Maar om een broeder te helpen. Ik word zo vaak geholpen in mijn denken. Afgelopen week, als ik hierin zit te leren en te studeren, wat krijg ik? Ik krijg her en der opdoffers. Om het zo maar even te zeggen. Dat ik in mijn denken alweer gewerkt. Ah, verrempel, daar was ik wat. Dan was ik minder scherp. Dan was ik minder alert. Die Satan komt. En hij beïnvloedt ons denken. Hoe doet hij dat? Nou, eigenlijk, ik bedoel, er zijn zoveel manieren. Hij wil gewoon dat wij onszelf in ons denken centraal zetten. Als u dat als hoofddoel meeneemt uit dit stuk, dan heeft u een troef in uw hand waarvan u zegt, waar u heel eenvoudig voor uzelf kunt zeggen, wat ik hier nu zeg, is dat omdat ik dit zelf wens of dat ik aan een ander denk? We hebben net het liefdehoofdstuk gelezen. Liefde, je had het met één woord kunnen doen. Liefde is een gevende liefde, een opofferende liefde. Het beste voor hebben met de ander en het minste zelf. Liefde eist niet, liefde doet niks voor zichzelf. Liefde houdt geen lijstje bij van kwaad van anderen. Liefde sterft aan zichzelf. Het is een personificatie van liefde. Het was zij. Het is een personificatie. Die we te vinden in de Heer Jezus Christus alleen. En dan komt Satan. Die komt niet van, oh ja, we spreken nog steeds over liefde. Maar die zegt gewoon, heb je zelf lief? Boven alles. Het maakt niet uit verder wat je denkt of zegt of wat je gelooft. Als je jezelf lief hebt, dat is het belangrijkste wat er is. Als je jezelf lief hebt, pas dan kun je anderen lief hebben. Pardon? Heb je daar een Bijbelvers voor? Jazeker. Maar niet in mijn Bijbel. Dus ik weet niet waar die vandaan komt, maar hij staat daar niet in. Die Satan verleidt ons om onszelf centraal te zetten in ons denken. In Timotheus wordt het zo genoemd, hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Nou, dat wil niet zeggen dat het hier specifiek spreekt over de mens gecentreerd denken, maar dat valt er wel onder. Het is gewoon, ik noem één ding, de paraplu, zet jezelf maar centraal in denken. Het maakt niet uit hoe, lovers of self, het denken ontwricht. Misschien dat ik hier zelfs bij kan zeggen, en ik ben wel eens wat neutraler geweest, of heb ik ook wel gezegd, kijk, in de wereldse studies kunnen we wat vinden, in de wereldse wijsheid kunnen we bepaalde dingen meenemen. Ja, als je kijkt naar filosofie, psychologie of antropologie. Maar hoe verder iemand getraind wordt op dit punt, en nu gebruik ik het de keerzijde, hoe verder iemand getraind wordt in werelds denken, op scholen in deze wereld, in de zin van psychologie, psychiatrie, filosofie, antropologie, hoe verder iemands denken ontwricht is van de waarheid, hoe verder wij geleid worden in de leugen van Satan. Als je dat niet kan filteren en als je dat niet kan omleggen naar Bijbelse waarheid. De vervuiling sijpelt door. 2 Korinthe 4:4. Voor hen die ongelovig zijn, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten verblind heeft. Zie je, het is Satan die het denken van de mens verduistert en verblindt voor de waarheid. Oh, je mag alles geloven, je mag alles geloven, je mag alles denken als je jezelf maar lief hebt en centraal zet. En maakt niet uit op welke God je buigt, of dat Allah is of Boeddha, interesseert me helemaal niet. Je gelooft nergens in, wat voor gender je ook maar hebt in de wereld, maakt niet uit. Zolang je maar niet de waarheid van Gods woord te zien krijgt over jezelf, dat je zondaar bent, verloren, en dat er, wat we niet zien, een moment van oordeel zal komen. Waar allen voor Christus zullen verschijnen. Alle mensen die ooit geleefd hebben, die zullen verantwoording af moeten leggen over hun daden. En dan is het heel eenvoudig. Heeft Christus de prijs voor uw zonde betaald, of gaat u zelf betalen? Als Christus betaald is, dan is dat de verlossing die we hier ontvangen. Door geloof alleen. Anders is het een eeuwigheid zonder hem. En wat zegt de wereld? Er komt geen oordeel. We draaien ons over 1000 jaar en elke dag is hetzelfde. Verblind. Verblind. Wat is de waakzaamheid aan ons? Petrus zegt in 1 Petrus 1,13. Omgord dan de lendenen van uw verstand. Buckle up. Waak over je denken en wees nuchter. Wees niet onder invloed van iets. Maakt niet uit waar we heen gaan. Wees nuchter in denken. Satan verleidt ons in ons denken. Hij verleidt ook onze verlangens, onze wensen en noden. Zie, Satan weet exact dat wij natuurlijke noden hebben. Dat wij gewoon levensbehoeftes hebben. Verlangens, wensen. Geef er maar een naam aan in het grootste geheel. Jezus was 40 dagen verleid en wat staat er aan ten einde van die 40 dagen? Werd hij hongerig. En dan komt Satan en wat zegt hij? Hey, daar liggen stenen. Zou je dat niet kunnen omvormen tot een brood? Je hebt toch honger? Dat kan niet anders. Wat heb je ervoor over om dat gewoon te gaan doen nu? Puur voor jezelf. Denk maar aan jezelf. Zet jezelf maar centraal, Heer Jezus. Dit is nu het belangrijkste in je leven. Iets anders is er niet. Buig je maar. Eet maar 5 minuten. Dit is de God van je leven. Buig gewoon even voor mij. Hoef maar eenmalig. En dan is de wereld voor jou. Wat zegt de Heer Jezus? De mens leeft niet van brood alleen. Maar van elk woord dat van God uitgaat. Er is maar één waarvoor ik mag buigen. Zegt de Heer Jezus. En dat is voor mijn Vader. Maar wij zijn allemaal gevallen, wij hebben gebogen. Maar hoe komt het dat er altijd zoveel strijd is? Waarom beleven wij bij het nu? We willen het nu inlossen. Nu moeten we het allemaal hebben. Eigenlijk wat Satan zegt van, nu is het belangrijkste. Denk niet aan later, denk niet aan nu. Volg maar de verlangens van je hart. Begeer het maar. Eigenlijk heb je er wel recht op, je mag het wel eisen. Kent u die tekst uit Jacobus? Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien die niet hieruit voort, uit uw hartstochten? Die in uw delen, in uw lichaam te strijden trekken? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. Maar zij hebben het wel. U benijdt anderen. Ik wou dat ik dat had. En u beijvert om dingen te bemachtigen. Well, dit is waar Satan ons in verleidt. Hij weet hoe ons hart werkt. Het begint met een neutraal verlangen. Oh, het zou fijn zijn als we dat eens konden hebben. Dit is eigenlijk best wel belangrijk voor mij. Ik denk dat ik het nodig heb. Volgens mij kan ik niet zonder. Ja, ik heb het nodig. Ik heb het nu nodig. Ik ben zelfs van plan om daarvoor te zondigen. Wat kost het? Ik betaal. Gewoon even voor mij buigen, zegt Satan. Geen probleem als ik het maar heb. De verleiding die hij probeert dat wij volgen zijn de verleiding in onze verlangens, wensen en noden. Wat zegt in Titus 3:3? Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Dat is een ongelovige. Die volgt alleen maar wat zijn hart is. En overal waar Satan strooit, daar wordt hij heen geleid. Wij moeten daarvoor waken als kinderen van de Heer. Een begeerte. Een neutraal verlangen wordt een begeerte. Een begeerte wordt een eis. En een eis groeit zover dat we zelfs bereid zijn om te zondigen. Maar wat hebben wij hier de Heilige Geest nodig? Hè? Die ons van binnen bekrachtigt, is het niet? Dat we vervuld zijn met zijn geest. Ik val hierin. Ik val in elk van deze. Dit ligt niet buiten ons. Dit zijn wij. Hij verleidt ons ook in ons geweten. Dit is wat Satan ons verleidt en de wereld verleidt. Elke mens heeft een innerlijk moreel kompas, een innerlijke barrière zou je kunnen zeggen van wat hij niet doet. Nou, dat is het geweten. Ook iets immaterieels. Nou, gooi iemand door de scan en je vindt geen geweten. Maar hij heeft het wel. Waarom is pedofilie verkeerd? Waarom is kindermisbruik verkeerd? Ja, dat vindt iedereen. Nee, dat vindt niet iedereen. Er zijn culturen waar het absoluut niet zo was. Waarom vindt u dat vreemd? Waarom is dat niet normaal? Omdat Gods wet op uw hart geschreven is. En het is verkeerd. Er is het innerlijke moreel kompas. En wat doet Satan? Satan is erop uit. Het geweten is een geweldig geschenk. Dat is waar de Heilige Geest doorheen spreekt. Polijst het. Ga er nooit tegenin. Ik wil niet zeggen dat het kompas juist is, maar ga er niet tegenin. Maar Satan heeft een hele slimme tactiek en ik heb niet alles daarop gezet. Maar wat hij eigenlijk wil doen is dat het geweten moet zwijgen. Ik weet niet, staat dat erop? De lijst staat niet dat het geweten moet zwijgen? Oké, sorry. Dan zal ik het gewoon even duidelijk lezen. Het geweten moet zwijgen wanneer het zou moeten spreken. Dat is zijn eerste tactiek. Het geweten wil Satan laten zwijgen terwijl het moet spreken. Zal ik het voorlezen? 1 Timotheüs 4:2. Huichelaars, leugenaars zijn het. De valse profeten spreekt ook hierover. Die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Dit zijn de valse leraren. Die hun geweten, dus waar het geweten had moeten spreken en ook sprak, hebben ze het zwijgen opgelegd. Doodgebrand. Een gewetensloze moordenaar. Wel, wat is Satans tactiek? Maar heel eenvoudig. Een laag zelfbeeld. Oh, dat is een laag zelfbeeld. Weet je, schuldgevoelens in mensen, dat komt voort uit een laag zelfbeeld. Je moet, als je schuldgevoel hebt, dat moet je oplossen. Je moet een hoger beeld van jezelf krijgen. Maar waar komt het schuldgevoel uit vandaan? Omdat je schuldig bent. Op een of andere manier is dat schuld, anders heb je geen schuldgevoel. Maar we moeten niet. Nee, ja, maar ik wil die levensstijl wil ik eigenlijk wel kunnen blijven houden. Ah, daar hebben we wel medicatie voor. Wel medicatie voor. Inderdaad, dat is niet verkeerd. Uw geweten moet eigenlijk zwijgen, want dan kun je zelf doen wat je wil. Dan kun je leven zoals je wil, zonder dat je je slecht voelt. Want dat is eigenlijk wat zou moeten. Je moet kunnen doen wat je wil. We leven in een vrijheid. We leven in 2018 inmiddels al. Kap! We kunnen van alles. Sorry, ik zal mijn volume wat inhouden. We mogen het. We leven toch in een nieuwe tijd. Doe het maar. Leef er maar op los zoals je wil. Je hoeft niet meer trouw te zijn aan één vrouw. Is de mooierheid eraf, dan ruil je haar om. Wie je ook tegenkomt, doe het maar. Lieg maar, zolang het voordeel groter is dan het nadeel. Nu kun je doen wat je wilt zonder dat je je er slecht bij voelt. Dit is precies wat hij heen wil. Dat geweten moet zwijgen. Terwijl het eigenlijk moest spreken. En moest blijven spreken. Onophoudelijk. Maar ook omgekeerd is Satan zeer tevreden. Wanneer het geweten blijft spreken als het had moeten zwijgen. Dan zeg je, hè? Bestaat dat ook? Natuurlijk. Ja, dat maken u en ik regelmatig mee. Als wij zondigen, wat zeggen we dan in ons? Dat zegt ons geweten. Ah, Erik, jongen, dit is de zoveelste keer dat je dit nu doet. Het is de zoveelste keer dat je begeerlijk naar een vrouw kijkt. Waarom? Je hebt de mooiste. Ja, dat klopt. Dat weet ik. Maar waarom begeer ik dan iets wat niet van mij is? Waarom komen die gedachten dan bij mij op? En dan zegt mijn geweten, pa, pa, pa. Alarmbel over. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar wat is dan het probleem van ons geweten? Dat we ons geweten moeten informeren dat er vergeving is. Bij Jezus Christus. Ons geweten weet niks van vergeving. Ons geweten is een wet die onophoudelijk blijft spreken. Je bent verkeerd, je bent verkeerd, je bent verkeerd, je bent verkeerd. Satan is erop uit om ons te overladen met schuld. Om ons gebukt te laten gaan met schuld. Om ons neerslachtig te maken en te zeggen... Ik ben niks waard, ik verdien uw genade niet, Heer. Ik struik er voor de zoveelste keer. Ik heb u weer verdriet gedaan, Heer. En Satan die bij wijze van spreken in ons oor fluistert van... Hoe kun jij nu vergeven worden? Voor de zoveelste keer. Dan hebben we de aanklager, horen we hem. Je kunt jezelf niet eens vergeven. Laat staan dat God je kan vergeven. Zie, ons geweten weet niks van genade. Ons geweten moeten wij informeren met de barmhartigheid van God. Zo belangrijk. De barmhartigheid van God. Satan vindt het prima als wij onder de tirannie van schuldgevoelens blijven, terwijl de vergeving binnen handbereik ligt. Als wij onder die schuldgevoelens blijven leven, dan geloven wij de leugen van Satan. Dan leven wij in satanische leugen uit. Want hij houdt onze ogen van Christus af. Op onszelf. Oh, dat was geen tactiek. Weet je nog? Gefocust op zelf. Hij houdt onze ogen van het kruis af. En hij kijkt naar jezelf en zegt, volgende keer gewoon beter doen. Je hebt het in je, je kunt het. Om de volgende keer nog dieper te vallen. Ontmoedigd te worden. En bij de Heer vandaan te gaan. Zeg, Heer, u kunt mij niet gebruiken, ik vertrek. Terwijl we naar hem moeten vluchten. De enige helper die we hebben. De enige advocaat die er is. Satan verleidt, och, ik zal het vers nog lezen. Waarom moeten we dat ook overslaan? God is barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw, wat we vorige week gehoord hebben. Zie, dit is het vers waar God mee begint. Fascinerend, God begint niet van, ik ben heilig, ik ben rechtvaardig. Ik zal de zondaar ook zeker straffen. Ik zal de schuldigen ook werkelijk oordelen. Nee. Ik ben God, barmhartig, genadig, rijk aan goede tierenheid. Trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen. Blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeven. Mensen, dit is onze enige hoop. Dit is ons anker in de hemel. Dit is het kruis. Dit is Jezus Christus die voor ons pleit. We zijn verleid in ons geweten, maar we moeten ons geweten informeren met de genade van God. Zo belangrijk. En Satan die verleidt onze emoties en gevoelens. Zie je, hij probeert gewoon ons van binnen helemaal soep te maken. Onvrede in ons hart. Als ons denken bezoedeld wordt en onze wensen eisen worden, ons geweten uitgeschakeld worden, dan hoeft Satan maar één ding te doen en dat is gewoon wachten totdat de gevoelens en de emoties het overnemen. Hij hoeft verder niks te doen dan maar wachten dat wij geterroriseerd worden door onze emoties. Een innerlijke strijd, volledig onbalans en het gevolg is zonde. Emoties. Genesis hoofdstuk 4 vers 5 lazen wij dat Kaïn boos was. Boos is een hele sterke emotie. Hij is kwaad. En die Heer had hem gewaarschuwd. Kaïn, wat betrek je gezicht? Ik zie aan de buitenkant dat er van binnen een emotie zit die niet juist is. Weet je wat 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 12 zegt? Niet zoals Kaïn, want hij was uit de boze en sloeg zijn broeder dood. Kaïn was verleid in zijn emoties door Satan en deed en handelde zoals Satan doet. De boze, de moordenaar van het begin. Dit is Kaïn die overweldigd is door emoties. Satan kon in zijn hart niet vergeven. Kaïn kon in zijn hart zijn broer niet vergeven. Zie, Emoties kunnen zo sterk zijn. Dat kunnen we niet vergeven. Die persoon heeft mij dat aangedaan. En die heeft mij wat aangedaan. Wat lazen we net? Een van die uitdrukkingen. Daar zou je eens een keer stil bij moeten staan. Ik zei het al. Liefde houdt geen lijst van ongerechtigheid bij. Dat is een vertaling van een van de karaktereigenschappen van liefde. Houdt geen lijst van ongerechtigheden bij. Dat is moeilijk, hè? Heeft u dat ook, zo'n ongeschreven dingetje in uw hart? Dat als iemand weer iets doet, dat je erbij schrijft. Zo. En dat is dan 3 keer gedaan en dan heb je zoiets. Zei ik het niet? Dacht het wel. Ik wist het wel. Zo is die. Het enige waar wij verschuldigd zijn aan elkaar, zegt Paulus, is liefde. Zie, bitterheid is zo snel gegroeid. Die emoties kunnen zo sterk zijn dat we continu het onrecht gaan koesteren. En wat is dat? Is feitelijk weer helemaal naar binnen gedraaid. Oh, kijk eens wat mij is aangedaan. Och, kwetsbare ik. De hele wereld is tegen mij. Nee. De hele wereld is niet tegen je, je bent tegen jezelf. Satan is tegen je. Die probeert je gevoelens te verleiden. Je emoties onderuit te halen. Zie, je gaat helemaal gefocust naar op jezelf en weer het kruis is weg, weer is Christus weg. Voorbij aan het kruis, voorbij aan vergeving, Christus buiten beeld, bitterheid die gaat regeren. En bij de ene mens komen de emoties als een explosie naar buiten. En wat zien we bij anderen? Ik zie dat er wat mis is, er is helemaal niks mis. Alles goed van binnen? Er is niks mis. Zullen we een tas koffie gaan drinken? Nee. Weet je het zeker? Ja. Kunnen we gewoon een gesprek hebben? Nee. Dat is dezelfde emotie. Een schelp die dicht gaat. Met geen breekijzer open te krijgen. Het enige wat je kan doen is ding naar het kruis rollen. Zeg je, heer, ga maar aan het werk. Ja, maar het is... En dan te bedenken dat wij dat kunnen zijn. Dat andere mensen ons naar het kruis rollen. Omdat wij inderdaad dichtklampen. Een ander die explodeert. Dat ding gaat zo wagenwijd open. Er komt dingen uit dat je denkt, waar komt dat allemaal uit? Je wist niet eens dat het nog bestond in je leven. En dat komt er naar voren. Van jaren terug. En dat heeft u onthouden? Was dat echt zo? Ja, en toen heb je dat en dat en dat gezegd. Heb ik dat gezegd? Ja, werkelijk. Het zou best kunnen. Geen idee. Satan verleidt ons in onze emoties, mensen. Hij is de verleider. Hij is een sluwe verzoeker. Hij neemt ons mee in ons verstand, in onze gedachten, in onze emoties, onze verlangens, onze wensen, ons geweten. Om ons daarmee te verleiden. Hij trekt aan alle kanten. Om uiteindelijk, en u mag meegaan naar Openbaring hoofdstuk 12 vers 10, om ons aan te klagen. Want dan heeft hij zijn triomf bereikt. Niet dat wij in onszelf, dat wij zondigen, maar dat hij ons kan aanklagen voor de troon van God. Daar bereikt hij zijn vreugde aan. Dan staat hij vooraan. Dan staat hij de meest rechtvaardige man Job te beklagen en te zeggen van... Zie, als wij aangevallen worden door zijn verleidingen, dan is dat maar met één doel. Dan wordt hij de tegenstander. Openbaringen 12 vers 10. En wat staat daar? Want de aanklager van onze broeders. Die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God. Dit is wat Satan continu doet. Alleen al in de term van dag en nacht. Want er is geen dag en nacht in de hemel. Maar om ons te laten weten dat hij dat continu doet. Dit is wat Satan doet. Als wij gevallen zijn, dan rent hij naar de hemel. En denkt, heb je het gezien? Heb je het gezien? Als bedrieger, als leugenaar, als de boze, als de verleider, staat hij vooraan te schreeuwen bij de troon van God, schuldig! Maar wij eigenlijk moeten zeggen, wie ben jij om dat te zeggen? Hij klaagde Job aan, in het Oude Testament, in Zacharië hoofdstuk 3, klaagde Jozua, de hoge priester, hij klaagt u en mij aan. Ik heb geen idee hoe hij er van alle mensen en alle tijden er allemaal mee bezig is. Hoef je niet te weten, het staat er dat hij ons aanklaagt, de broeders. Nergens vinden wij ook maar iets goeds in hem. Nergens vinden wij ondersteuning. We zijn gestruikeld over zijn verleidingen. En hij zet het mes nog eens in onze rug. En draait nog eens een keer goed rond en zegt van, ha, en nu heb ik je. En alsof hij daar nog niet genoeg aan vreugde aan beleeft, dan vliegt hij naar de troonzaal van de hemel om ons voor God aan te klagen. Hij stelt iedereen schuldig. Hij is de aanklager. Hij is feitelijk de hemelse aanklager in de rechtszaak. Maar dat is de term die gebruikt wordt. In een hemelse rechtszaak is hij de aanklager. Zullen we eindigen met 1 Johannes hoofdstuk 2. Een heel belangrijk vers in deze. En Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Hier zagen we Satan, die als eerste de troonzaal van de hemel binnen rent. Om de gelovige die gestruikeld is voor zijn listen. En hoe groter de list, hoe meer natuurlijk dat hij te zeggen heeft. Hoe meer aanzien de persoon heeft, hoe belangrijker de bediening was, hoe meer verantwoordelijkheid hij had in het koninkrijk van God. Als die valt, hoe groter het effect op aarde zal zijn, maar ook hoe luider het geschreeuw van Satan in de hemel. Geen enkele hulp, alleen maar aanklagen. Dat God ons moet verwerpen, dat we geen gunst verdienen, dat we veroordeeld moeten worden. Nergens vinden we bij hem hulp en ondersteuning, maar in de hemel hebben we iemand. En Johannes hoofdstuk 2 vers 1 en 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. Dit moet het patroon van je leven naar streven. Dit is iets wat ons markeert. Opdat u niet zondigt. Maar als iemand gezondigd heeft, als je gevallen bent voor zijn listen, als je gestruikeld bent, als je gevallen bent in zonde, hebben wij... En daar komt een mooi woord, een voorspraak. Een voorspraak. Een parakletos. Dat klinkt zoals de Heilige Geest. Weet je wat nog? Parakleet. We hebben een parakletos. Wij hebben een advocaat. Wij hebben een helper. Wij hebben iemand die ons naast ons komt staan. Die ons terzijde neemt. Die naast ons staat. Wij staan schuldig en Satan klaagt ons aan. En daar is onze Heer Jezus Christus voor een ieder die op hem vertrouwt. Daar komt de parakleet naast staan. Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En wat kan Christus zeggen? Hij is, en hier mag u een pen pakken, hij is niet een verzoening. Hij is de verzoening voor onze zonde. Wij staan schuldig. Ja, natuurlijk staan we schuldig. Maar Satan wijst ons op onze schuld. En Christus komt ons terzijde. En zegt, Vader, dit is een kind van mij. Hij heeft zijn vertrouwen op mijn offer gesteld. Ik heb de prijs van zijn zonde betaald. Ik heb de straf gedragen die hem toekomt. Hij is niet schuldig meer. Hij is vrijgesproken. Hij is vrij. De prijs is betaald. De schuld is vereffend. En Satan wordt het zwijgen opgelegd. Wat hebben wij veel ontvangen in de Heer Jezus Christus. Als u hier vandaag bent en u kent hem niet als uw persoonlijke verlosser. Dan is dit gewoon ons diepe verlangen en onze wens en onze uitnodiging. Dit is de onzichtbare wereld, die reëel is. Dit is wat wij verkondigen. Wij verkondigen Jezus Christus als onze advocaat, als uw advocaat, als u uw leven aan hem geeft en toewijdt. Zijn armen staan meer dan wijd open om ook u in de troonzaal van de hemel in zijn bescherming te nemen. Als u daar niet naar Christus vlucht, dan heeft Satan gelijk. En dan zal één dag het oordeel geveld worden en dan zal u zonder een advocaat, zonder een verzoener, veroordeeld worden tot de eeuwige hel. Kom vandaag en doe het nu. Vader, wat bent u goed. Wat bent u een liefdevolle verlosser. Wat bent u, Heer Jezus, een helper in onze grootste nood. En dat is als Satan ons aanklaagt. O, ja, wij zijn wederom geboren. Wij hebben geloof in ons hart, maar we zijn op weg naar de volmaaktheid. We zijn rechtvaardig verklaard in positie, maar nog niet in leven, is het ons eigendom geworden. Hij heeft dingen dat u ons aan kan klagen, Vader. En dan bidden we dat u ons wil vervullen met uw geest en wil bekrachtigen om zo te wandelen dat wij niet struikelen. Verlos ons in dat opzicht, Heer, van de boze. Dat wij zijn verleidingen gaan doorgronden. Dat wij daarvoor bekrachtigd worden en inzicht krijgen en onderscheidingsvermogen door uw geest. Bewerk dat zo in ons, Heer. En als we zondigen, Heer, mogen we dan ons gewoon op u werpen. Niet bij u vandaan gaan, niet overladen worden met een schuldgevoel en ook schuld in ons hart. Ja, dat is er en dat hoort ook, Heer. Maar we moeten dan ons geweten informeren en zeggen, maar, geweten, daar was Christus Jezus, onze verlosser, die voor ons betaald heeft, die voor mij betaald heeft, die mijn zonde betaald heeft. Geweten, je mag zwijgen. Want Christus heeft mijn straf gedragen, ook voor deze zonde. Heer, mag dat werkelijkheid zijn en worden voor iedereen in ons midden, uit genade. Amen.